Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Nou, dat was meteen een mooi begin. Lekker hoog beginnen we het zingen. We zijn meteen goed ingezongen. We zijn begonnen met het zingen van Groot is uw trouw, o Heer. En ja, als ik dat lied zing, dan besef ik mij hoe groot onze God is. Dat Hij onfeilbaar eerlijk en onpeilbaar goed is. Dat Hij altijd gelijk blijft, altijd dezelfde. Dat Hij doet wat Hij beloofd heeft. En dat Hij ons nooit, nooit in de steek zal laten. En daar word ik stil van. En dan wil ik zijn naam prijzen. En dat doen we met het volgende lied. Dat is prijs hem, Jezus de grote verlosser. Liederen voor de gemeente zang 332. En zullen we daarbij gaan staan. Dan willen we nu deze dienst ook in de handen van die God leggen. Zullen we gaan bidden. Amen. Dan zijn er ook kinderen in onze midden. En we heten jullie ook van harte welkom. En we vinden het fijn dat jullie bij ons in de dienst zijn. En daarom gaan we ook een kinderliedje voor jullie zingen. Dat kinderliedje is al een beetje gericht op Pasen. En dat gaat als volgt. Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta. Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen, dat Jezus sterven moet. Want dat gebeurde toen. Laten we daarvan zingen.
Nou, goedemorgen. Het is goed om jullie allemaal te zien. Het is heel fijn dat jullie ook vanochtend hier weer naartoe zijn gekomen om gemeente van Jezus te zijn. Want daar draait het toch vanochtend om Hem. En ons doel is, iedere zondag weer, ook vandaag, om Hem centraal te stellen. En Hem groot te maken, die de Heer is van deze gemeenschap, die de Heer is van ons leven en die alle eer en glorie toekomt. We mogen hem groot maken. Dat is een van de belangrijkste taken van ons als gemeente. En dat doen we door de week op allerlei mogelijke manieren met elkaar. Maar zondags komen we met elkaar samen om dat te doen. Om de Heer centraal te stellen. Om te zeggen, Heer, u bent onze Heer. En als we dat doen, ja, dan strek je je dus ook naar die Heer uit. En dan zeg je ook, Heer, u bent mijn Heer. Kom en spreek tot mij. En dan zal hij dat ook doen. Dan spreekt hij door de liederen heen, dan spreekt hij door de muziek heen, dan spreekt hij door het Bijbelgedeelte heen. En dan heeft hij vanochtend ook iets aan jou te zeggen. Heeft hij iets aan jou door te geven? Wil hij zijn liefde aan jullie allemaal laten zien? En dan maakt het niet uit of je hier nou elke week bent, of misschien vandaag de gast een keer komt kijken. Of je nou groot bent of klein, of je nou heel hoog op de berg staat in je geloof of heel diep in het dal bent. De Heer is hier. En hij heeft voor jou een woord van liefde. En daarom gaan we hem ook zoeken in gebed. Dan gaan we ons naar hem uitstrekken. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we dat kunnen zeggen. Dat u de Heer bent van deze gemeenschap. En dat u de Heer bent van ons leven. En dat u hier bent vanochtend. En dat wij u mogen grootmaken. En dat als wij u grootmaken en u de plek geven in ons midden en in ons leven die u toekomt. Dat u dan ook naar ons toe komt. En dat u ons iets te zeggen hebt. Dat u ons iets wil geven van uw liefde en uw aanwezigheid. Dat u een boodschap voor ons hebt. En dat het dan niet uitmaakt wie we zijn. Hoe we hier zijn. Hoe oud we zijn. Of we bij deze gemeente horen of niet. U bent hier. En u hebt ons geroepen om hier te komen. En er is hier niemand vanochtend zomaar. U bent hier omdat u een woord voor ons hebt. En wij willen ons daar naar uitstrekken, Heer. Wij willen ons daarvoor openen en u vragen, spreek ook tot ons vanochtend. Laat ons uw stem verstaan. Laat ons uw aanwezigheid voelen, uw liefde, uw troost. Dat het in ons midden aanwezig zal zijn en dat we worden opgeroepen om weer ons op u te richten. Meer en meer elke dag. Want het wonder is dat als wij samenkomen en op die manier u zoeken, dat u daar dan altijd bij bent. En dat is een bijzondere ervaring waar wij u voor loven en prijzen en danken. Want dat is ook wat u hebt beloofd. U hebt gezegd, daar waar jullie samenkomen in mijn naam, daar ben ik erbij. Daar zal ik zijn. En dat is ook zo. Dat ervaren wij. En daarin bevestigt u wie u bent. En dat past ook helemaal bij uw karakter. Want uw woord zegt al dat u de God bent die hemel en die aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft voor altijd. En die niet loslaat wat u bent begonnen te doen. In ons leven, in onze gemeenschap, in deze wereld. En vanochtend willen wij ons daarop richten. Willen we ons daarvoor openen. Willen wij kracht putten uit die hoop en zeggen, Heer, spreek tot ons vandaag. Wij strekken ons uit naar uw liefde, naar uw heilige geest, uw aanwezigheid en uw vrede in ons hart. In Jezus' naam. Amen. Nou heb ik iets meegenomen. Misschien heb je het al gezien. Dat is dit ding. Dit is een halter, inderdaad, een gewicht. Er zitten gewichten aan met zand erin in dit geval. En nou ja, die kun je gebruiken. Als je dat wil. He, als je niet gezegend bent met zulke spieren als ik. dan kun je zo'n ding gebruiken. En dan kun je gaan trainen. En wat je dan eigenlijk moet doen, is elke dag, het liefst heel vaak en heel lang, zo op en neer. En dan, dan gaat op den duur, ga je spierballen groeien. En dan krijg je zulke enorme spierballen. Althans, dat is dan de hoop natuurlijk, als je heel consequent doorzet. Nou, ik heb dat meegenomen omdat ik laatst ergens las hoe dat dan precies werkt. Want in je spieren, daar zitten kleine vezeltjes. En die vezeltjes, die spannen aan als jij je spieren gebruikt. En als je dan met zo'n gewicht gaat trainen, en je doet dat heel vaak en heel lang, dan gaan die vezeltjes eigenlijk een beetje stuk. Daar komt het op neer. En daar krijg je dan spierpijn van en zo, dat soort dingen. Dat hoort er dan allemaal bij. Maar als je dan doorgaat en je bouwt dat netjes op, zeg maar, dan op een gegeven moment, ja, dan worden die vezels sterker. En dan gaan ze herstellen en dan worden ze sterker. En dan krijg je dus ja, dikkere spieren, sterkere spieren. Zo werkt dat. Nou, en toen ik dat las, toen moest ik denken aan ons geloof. Want als wij geloven in de Heer Jezus, dan krijgen wij het geloof als een cadeau, als een geschenk, zegt de Bijbel. Dan word je verlost. Maar ja, dan heb je een geloof en dat is een beginnend geloof. Je bent als een baby. En als je dat dan niet gebruikt en voedt en ontwikkelt, ja, dan blijft het ja, een klein geloof. Je moet er wat mee doen. Je moet dat inzetten. Je moet dat gaan gebruiken. Je moet ermee de wereld in. Je moet er met je broeders en zusters in de gemeente wat mee doen. En als je daar dan mee bezig gaat, dan gaat het groter worden en sterker worden. En soms, dan gaat het ook fout. He, dat is net als dat je met zo'n gewicht gaat en je krijgt op een gegeven moment spierpijn of die vezeltjes die scheuren. Nou, dat kan ook in geloof, als jij wat met je geloof doet. Dan kan je ook bijvoorbeeld zelf eens een keer een fout maken en dan scheurt er eens wat. Misschien wel in jezelf, in je hart, dat er een kras op komt. Of dat anderen naar jou toe in hun geloof iets doen waarvan je denkt, ja, dat is toch eigenlijk ook niet goed, dat doet mij pijn. Maar ja, net als bij dat gewicht moet je dan wel door blijven gaan. En als je doorgaat en je zoekt God en je hebt liefde voor elkaar, dan herstelt zich dat weer. En dan kom je er eigenlijk sterker uit dan dat je er van tevoren inging. En als je dat doet, dan word je dus sterk in je geloof. En dan kun je ook staande blijven als het moeilijk is. He, want dan komt er een keer een tegenslag of dan is er een keer een aanval. En dan heb je getraind en dan hou je het vol. Nou, en daar moest ik aan denken, bij dat gewicht. Ik denk dat ga ik jullie vertellen, omdat het belangrijk is dat je dus met je geloof bezig bent. Dat je doet, niet alleen in je verstand, niet alleen met je mond, maar ook het vorm geeft. En daar gaat het volgende lied ook over.
Wacht even, ik wil even wat zeggen van tevoren. We gaan dus kinderopwekking 193 zingen, prijs hè. En daar is het zo dat de mannen eerst beginnen en dat de vrouwen daarna inzetten. Dus, nou, let maar op ons, wij doen het wel voor. Ja.
zijn we ook gewend voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan om voor hen te bidden. En dan bidden we ook meteen voor de jongeren die naar de jongerenochtend gaan. Dus ook een jongerenochtend voor de kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs, klas 1 tot en met 4 zeg maar. Die kunnen daar naartoe en voor hen allebei willen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we kunnen beginnen vanochtend als gemeente van u, door u groot te maken, jong en oud, klein en groot samen. Het is een groot goed dat we mogen zingen, prijs hem, omdat u zo goed bent voor ons, omdat u zo liefdevol bent voor ons. En dat we ook al die boodschap meekrijgen, dat we dat ook in de praktijk mogen brengen, dat we er wat mee mogen doen. En als wij vanochtend samen zingen, dan doen we er iets mee. Maar ook als zometeen de tienerochtend begint, als zometeen de zondagsschool begint, ook dan wordt er wat met dat geloof gedaan. En wil u dan ook bidden, wilt u onze kinderen en onze jongeren zegenen als ze daar naartoe gaan. Wil maken dat het gezellig is en leuk en plezierig. Maar ook dat ze mogen ervaren wat dat geloof dan ook betekent. En wat u voor hen kunt zijn. Dat er een God is die van hen houdt, waar ze op mogen bouwen en die met hen door het leven wil gaan, hoe klein ze, hoe jong ze ook zijn. Zegen de leiding, zegen het programma en geef een hele goede ochtend in Jezus' naam. Amen. Kunnen jullie gaan?
Liederen zingen, maar van de eerste twee, God is mijn herder is en die vrees ik nog. God wordt vergeleken wel eens met een herder. En als je dan kijkt naar hoe het vroeger ging, dat herders met hun schapen de landen ingingen, dan was een herder ervoor om te zorgen voor de schapen en om ze te beschermen en om wanneer ze verdwaalden ze weer terug te halen. Dat is wat God ook voor ons wil doen. En wij mogen op hem vertrouwen. Want in opwekking 760, wie vrees ik nog, staat in het refrein: ik weet wie voor mij uitgaat en stand houdt achter mij. God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij. De heerser van der eeuwen, u bent een vriend van mij. God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij. En dan wordt er ook gezegd: geen wapen van de vijand houdt stand. U houdt de wereld in uw hand. Ik houd mij vast aan wat u belooft. U bent trouw, Heer. En daar mogen wij ook aan vasthouden. Dat God eigenlijk alles voor ons over heeft. En dat hij onze herder wil zijn. Laten we daarvan gaan zingen.
Oh.
Zingen. Nou, zien we ook wat Jezus, wat God voor ons heeft overgehad. Hij heeft zijn zoon naar deze wereld toegestuurd. En ja, hij is voor ons gestorven aan het kruis. Gelukkig mocht hij daarna weer opstaan en is hij nu in de hemel. En zorgt hij nog voor ons. En het refrein zegt, ja, ik dank u voor uw genade, o Heer, dat u het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg. Zullen wij dit lied gaan staan?
Thank you.
Ik wil ook de mededelingen vanochtend met elkaar delen. Want ook dat is gemeente zijn. En het was nogal veel, dus het is allemaal niet helemaal opgekomen. En er is een bijlage meegestuurd met de mail. Maar ik kan me voorstellen dat sommigen dat gemist hebben. Dus ik wil dat vanochtend toch allemaal wel even noemen. En dan wil ik natuurlijk beginnen bij de pastorale signalen en de zieken. Dan wil ik eerst beginnen met een hele mooie mededeling. Want David Doeverdans heeft de doop aangevraagd. Ja. Hij kwam vorige week zondag naar mij toe naar de dienst. Mag ik even wat met je bespreken? En toen zei hij het. Nou, dat is toch geweldig. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Ik ben van de week bij hem geweest. En hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij nog meer van Jezus wil begrijpen, leren en verstaan. En dat de doop daar voor hem de eerstvolgende stap bij is. Nou, dat is geweldig. We gaan toewerken naar zijn doopdienst. We hopen het in april te kunnen doen. We moeten nog even wat dingetjes regelen. Maar dat hoort u dan precies nog wel wanneer dat is. En de ouders van David, Roelof en Alinda, die hebben lidmaatschap van onze gemeente aangevraagd. En zullen met attestatie overkomen uit de baptistengemeente waar zij nu lid zijn. Dan de zieken. Zuster Lydia Jongman die is maandag geopereerd. Die operatie is goed gegaan, maar het was wel een flinke operatie. Ze zijn van 9 tot 4 met haar bezig geweest, dus bijna de hele dag. Ze hebben eigenlijk, zo vertelde ze me, 4 ingrepen in 1 keer uitgevoerd. Dus ja, dat is heel wat. Ze voelt zich dan ook nog best wel zwak. Ze moet nog best een lange weg gaan. En het was vanochtend even onduidelijk, dus ik kijk even naar Sander. Is ze alweer thuis of niet? Ze is vrijdag thuisgekomen. Dus nou, dat is alweer heel mooi. Maar wens haar ook sterkte en de zegen van de Heer toe. En laat maar weten, we bidden voor haar, maar dat weet ze ook wel. Hè? Dan broeder Bert Struik. Al een tijdje kan hij de diensten niet bezoeken. En dat heeft er alles mee te maken dat hij ernstige rugklachten heeft. En er is nu duidelijk geworden dat hij een zware hernia heeft en daar naar alle waarschijnlijkheid aan geopereerd moet worden. 6 april moet hij naar het Martini, dan wordt er verder gekeken, foto's gemaakt. En dan wordt er gekeken wat eraan gedaan kan worden en hoe. Maar dat is dus iets waar onze broeder heel nadrukkelijk ook gebed voor vraagt van ons. Dan zuster Schouwstra, onze oude zuster, Ali Schouwstra, die is opgenomen in het ziekenhuis. Daar hebben we ook gedeeld met elkaar. Zij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen, maar ze is niet terug naar huis gegaan. Ze is in Vliethoven. Daar is ze. En dat is eigenlijk omdat ze gewoon te zwak is om thuis te zijn. En dat hebben de artsen ook gezegd. Haar lichaam is op, het is heel zwak en het is afwachten hoe het nu verder gaat. Niemand weet dat, het is in de handen van de Heer. Maar ja, goed, dat is wel iets waar we dan ook de Heer voor mogen zoeken met elkaar. Dat hij haar ook draagt en haar kracht geeft. En dat ervaart ze ook. Ik was bij haar in het ziekenhuis en dat zei ze ook dat ze in haar geloof kracht vindt. En toen ik met haar Romeinen 8 mocht lezen, dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Toen zei ze, kun je even opschrijven waar dat staat, want dat vind ik wel heel mooi. Daar put ik kracht uit. Dus dat geeft wel aan waar onze zuster haar vertrouwen op stelt. Maar laten wij ook in gebed om haar heen staan. Dan nog wat andere dingen. Als eerste wil ik noemen dat er 5 april de Vrouwendag is. Nou, daar zijn onze eigen zusters voor uitgenodigd, maar ook zusters van andere kerken en mensen die je van zo kent meeneemt. En dat is dan 5 april overdag. En dan 's avonds, diezelfde avond, is er een introductieavond over baptisme en onze gemeente. Misschien zijn er mensen die hier nog niet zo lang komen of nog nieuw zijn hier en die willen wel eens wat meer weten van onze gemeente en wat dat baptisme dan is, waar het vandaan komt, wat de kenmerken zijn. Misschien zit je hier ook al heel lang en vraag je dat ook al af. En je denkt, ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Nou, dan ben je welkom op die avond. Daar gaan we het daarover hebben. En we gaan het ook hebben over onze gemeente. Waarom wij de dingen doen zoals we ze doen. Waarom we bijvoorbeeld dopen als volwassenen en niet als baby's. Nou ja, dat soort dingen. Heb je daar vragen over? Kom. En dan kunnen we dat 's avonds bespreken hier in de kerk vanaf 7:30. En dan wil ik ook alvast aandacht vragen voor de Stille Week. De Stille Week komt eraan, de week voor Goede Vrijdag en Pasen. En dan hebben wij altijd als gemeente, samen met de Vrijgemaakte Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk, hebben wij onze passiestonden. Iedere avond om 7:30 van maandag tot en met donderdag komen we bij elkaar. En dat is ieder jaar in een ander kerkgebouw. En dit jaar is het in de Hoeksteen. Dus het kerkgebouw van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk. Daar zijn we dan. En dan is er iedere avond een moment van nou 3 kwartier, half uurtje bezinning. En ons richten, voorbereiden op de gebeurtenissen van het paasweekend. Goede Vrijdag en Pasen zelf. Het is altijd heel waardevol, dus daar zijn jullie allemaal voor uitgenodigd. En dan is er ook iets nieuws, want tweede paasdag dan willen wij met de 3 kerken een zangdienst gaan hebben. Op de ochtend. Voorafgegaan door een ontbijt. We beginnen om 9 uur, dan eten we samen, daarna gaan we zingen. En zo willen we ook Pasen invulling geven met elkaar als broeders en zusters. Dat doen we ook op eerste paasdag hier. Ook dan is er bij ons een ontbijt. In onze eigen gemeente. Maar ja, dan kun je denken, heb ik 2 keer ontbijt. Je kunt ook denken, hoef ik 2 keer geen ontbijt te maken. Natuurlijk ook heel fijn, hè? Dat het allemaal voorzien wordt. Dus je kunt je daarvoor opgeven. Voor beide trouwens. En die lijsten hangen aan het prikbord. Moet je wel even opletten waar je dus je naam op zet. Als je een van de beide wil. Maar daar kun je dus beide voor opgeven. Zodat we ook weten wat we te aanschaffen voor het ontbijt. En dan tot slot wil ik nog even noemen dat er, dat heb u bij binnenkomst misschien ook al wel gezien, een kaart ligt voor Loes Wedda, die ja, ook ziek is en die willen we zo bemoedigen. En dat er een lijst ligt voor een asielzoeker uit Armenië, die is uitgeprocedeerd, die al 9 jaar in Nederland is, gehandicapt is, lichamelijk en ook hersenbeschadiging heeft, door zijn familie is gestoten en waarvan de IND zegt, jij kan wel terug, maar dat kan eigenlijk niet. En een aantal christenen uit Appingedam hebben gezegd, wij moeten een petitie opstarten om te proberen dat de politiek toch een uitzondering kan maken voor hem. Nou, die lijsten liggen daar ook. Wil je daar je handtekening voor zetten, dan kan je dat dus doen. Nou, het was heel veel, maar we zijn erdoor. Het is ook gemeente zijn en daar mogen we ook samen voor gaan bidden. Zullen we dat doen? Vader in de hemel, het is ontzettend fijn en ontzettend goed dat we met elkaar zo gemeente kunnen zijn. En dat we dat in de breedte van gemeente zijn kunnen doen. Dat we mogen bidden voor elkaar. Mogen danken voor de goede dingen. Dat we mogen bidden voor allerlei activiteiten die we gaan doen. Het is toch eigenlijk heel bijzonder, Heer, dat u ons zo zegent. Dat we zo'n levende gemeenschap kunnen zijn waar zoveel in gebeurt. En daar willen wij u dan ook voor danken, want we beseffen heel goed dat dat uw geest is die dat in ons doet. Dat het niet uit onszelf voortkomt, dat we niet gemeente zijn, omdat we zelf dan zo geweldig zijn, of omdat we onszelf op de borst kunnen kloppen, maar omdat u ons gevonden hebt. Omdat, zoals we net gezongen hebben, uw genade voor ons genoeg is. En in die genade doet u zoveel. U hebt ons verlost, u hebt ons gekocht. U hebt ons betaald, we zijn opnieuw geboren geworden, nieuwe mensen geworden. We hebben een eeuwig leven in het vooruitzicht. En u werkt in ons. In ons persoonlijk en in onze gemeente. Want ook de gemeente is een gave van u, die u aan ons gegeven hebt. En vader, dan mogen we met elkaar vanochtend delen dat er zoveel mooie dingen gebeuren. In de eerste plaats danken wij u voor David, die de doop heeft aangevraagd. Het is geweldig als ook jonge mensen aangeven, maar ik wil de weg van de Heer gaan. In mijn eigen leven. En ik wil u meer leren kennen. En daarom wil ik mij overgeven. Ook in het water van de doop. Wij danken u voor dat geweldige werk. En die geweldige doopdienst. Dat feest waar we weer naar uit mogen zien. Waar we weer naartoe mogen leven. We danken u ook dat we mensen in ons midden hebben die bij ons een geestelijk thuis mogen vinden. Heer, want iedere christen zou een thuis moeten hebben. Dat is wat uw woord ons leert. En waar dat dan is, dat maakt verder niet uit. Als we maar onderdeel zijn van uw lichaam. Ergens. En we zijn u dankbaar dat wij dat mogen bieden aan elkaar. En dat wij een klein stukje daarvan mogen zijn. En dat wij een thuis kunnen zijn. Dat wij een plek mogen zijn waar uw liefde woont. Waar we zorg voor elkaar mogen dragen. Waar we op elkaar mogen letten. Met elkaar de weg van u mogen gaan. En daarin ook gezegend mogen worden. Want dat blijkt vanochtend ook weer, hoeveel moois er is. Een vrouwenochtend die georganiseerd wordt. De samenwerking in de passiestonden met de 2 andere kerken hier, waar we het over gehad hebben, Heer. En dan ook nog iets nieuws, een samenzang met elkaar als christenen van verschillende kerken. Heer, dank u voor die zegen. Dank u dat u zo uw goede werk in ons midden doet. Dank u voor alle activiteiten die er zijn. Voor alle verenigingen, voor de kringen. voor bijbelstudie, voor bidstond, voor het kinderwerk, het jongerenwerk. Heer, wij zijn rijk gezegend. En wij danken u daarvoor en bidden u een zegen over al dat werk. Laat het tot bloei komen, zodat wij een gemeenschap tot uw eer kunnen zijn waarin u kunt werken. En zodat mensen mogen ontdekken, wij zelf in de eerste plaats, maar ook zij die u nog niet kennen, dat u werkelijk Heer bent en dat uw liefde er voor ons allemaal is en dat uw genade genoeg is. Wij willen u ook bidden voor de zieken, Heer. Die hebben we genoemd. We bidden u voor zuster Lydia, die de operatie goed heeft doorstaan. Daar danken wij u voor. We zijn u dankbaar dat dat goed heeft mogen gaan, want daar hebben we ook voor gebeden. Maar we willen u ook bidden voor een voorspoedig herstel. Dat ze mag opknappen en dat ze ook snel haar leven weer kan oppakken, met ons kan optrekken in deze gemeente en dat we samen met elkaar weer achter u aan kunnen gaan. We bidden nu voor onze zuster Schouwstra, Heer, die zo op leeftijd is en zo zwak is. Wij weten niet hoe het verder gaat, maar wij leggen haar wel in uw handen. En wij weten ook dat ze daarin geborgen is. Wat er ook gebeurt, of ze nou nog lang mag leven of misschien niet. Of ze nog weer mag opknappen of niet. Het is aan u. En we blijven zeggen, iedere keer weer ook in dit gebed. Niets kan ons van u scheiden. En u houdt haar vast. En u draagt haar door het leven, net als ons allemaal. En ook over de grenzen van de dood, als dat daar is. Ook geldt, dat geldt voor ons allemaal. En dat geldt ook voor onze zuster. Geef haar dat ze dat ook mag ervaren. En dat ze daarin rust en troost en kracht mag vinden, ook op deze weg. En we bidden u ook voor broeder Bert, Heer, die een hernia heeft. Daar veel, veel pijn van heeft. Wilt u hem ook heel dicht nabij zijn? Wil maken dat hij tot 6 april het goed kan volhouden en dat er dan ook vaart achterkomt, dat hij geopereerd kan worden, of er iets aan gedaan kan worden en dat het weer op mag knappen. Want hij is nog niet zo heel lang geleden gedoopt en hij had toen ook weer ontdekt hoe mooi het was om in de gemeente te zijn. En nu kan dat niet. Heer, geef dat hij dat toch ook maar weer kan doen en dat hij zover ook weer mag opknappen. En dan bidden wij u ook voor Wartan, Heer, de asielzoeker waar we het net over gehad hebben. Die wordt uitgezet. Hij kent u, hij heeft een gemeente in Appingedam. Dat is mooi dat mensen daar om hem heen staan. Maar hij heeft uw kracht ook echt nodig. Wil hem helpen, wil zijn weg leiden. Waar dat dan ook is en hoe dat dan ook gaat, ook dat is niet in onze handen. Maar wij vertrouwen daarin ook op u. Want u hebt al zo vaak gezien dat u ons leven leidt. Dat hebt u laten zien. Dat u het in uw hand houdt. En dat uiteindelijk alles meewerkt ten goede, zoals Romeinen 8 zegt. Ook al begrijpen we dat niet, dat geloven wij ook in deze. En we leggen dat voor u neer. Zegen hem, zegen ons en zegen onze gemeente. In Jezus' naam. Amen. Voordat we naar de preek gaan luisteren en naar de schriftlezing uit Hebreeën 13... zingen we nog één lied. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Dat is ook het collectelied van deze ochtend. Het voorspel gaan we collecteren. De eerste collecte is voor de gemeente. En de tweede collecte is voor de zendingsreis naar Bulgarije. Er staat Mission Possible, maar dat klopt in principe wel. Want we gaan met Mission Possible. Maar even voor de duidelijkheid. Het is voor onze zendingsreis naar Bulgarije. Waar al 18 mensen naar mee naartoe willen. Dus ja, dan moet dan ook wel het bedrag opgehaald worden. Dus geef gul ook daarvoor. Dan is broeder Wim al naar voren gekomen. Hij gaat met ons lezen uit Hebreeën 13. En van dat hoofdstuk lezen we de versen 9 tot en met 16. Hebreeën 13, vers 9 tot en met 16.
Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade en niet door spijzen, waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hebben gehad. We hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen, niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor reinigingsoffer wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. De kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend, we kijken juist verlangend uit naar die stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God welbehagen schept. Jo.
Ik wil het vandaag met jullie over iets gaan hebben, waarvan veel mensen liever niet hebben dat je het erover hebt. Heel veel mensen hebben liever zoiets van, nou, laten we dat maar een beetje overslaan. Hebben we het daar niet over, laten we dat maar een beetje negeren, want dat is nou niet echt fijn om over te hebben. En waar wil ik het dan over gaan hebben? Nou, ik wil het gaan hebben over het feit dat alles wat wij om ons heen zien, alles waarvan wij denken, dat is van ons, dat is belangrijk, hier op aarde, dat gaat voorbij. Dat is tijdelijk. Dat is niet blijvend en dat verdwijnt weer. En er zijn heel wat mensen vandaag de dag die dat liever niet horen, want wij leven in een maatschappij waar het steeds meer en meer draait om hier en nu. Om het aardse. Daar moet het in gebeuren. Dat is het belangrijkste. En als er dan iemand komt die zegt, ja, dat is niet blijvend, dan denk je, nou, laat maar even. He, want het gaat in de wereld om dingen als macht en carrière en status en geld en rijkdom en vrouwen of mannen en geluk in de liefde en je gezin en nou ja, noem het maar op. Allemaal dingen van hier, maar echt, het is niet blijvend. Het gaat allemaal voorbij. Dat is waar. En dat is ook iets dat mij best wel wat bezighoudt de laatste tijd. Voor mezelf, in mijn eigen leven. Maar ook als ik om me heen kijk naar de maatschappij waarin wij leven. Want kijk, wij leven in een heel relatief rijk deel van de wereld. We hebben het heel goed. We zijn moderne mensen. We zijn seculiere mensen. Als maatschappij bedoel ik dan. En het draait dus steeds meer, als je om je heen kijkt, ik zei dat net ook al, om het hier en nu. Hè? Het moet hier gebeuren. Dat is de tendens in de wereld om ons heen. En ik begrijp dat ook wel, door als je niet in God gelooft, ja, dan blijft er ook niet veel anders over natuurlijk. Hè, we hebben in de jaren 60 van de vorige eeuw met z'n allen als maatschappij God buiten de deur gezet. De kerk buiten de deur gezet, geloof buiten de deur gezet, de Bijbel aan de kant geschoven en gezegd dat is allemaal niet meer van nu, dat is ouderwets, daar kun je niks mee, dat is niet waar, dat is een sprookje. Nou ja, enzovoort, enzovoort. En vandaag de dag zijn er een hele volkstammen die niks weten van God, van de Bijbel, van geloof, die er ook niks van willen weten, niets mee hebben, die zichzelf misschien nog omschrijven als, nou ja, agnost zoals het dan heet, van ja, er moet wel iets zijn, maar ik weet niet wat, dus ik hou me er verder niet mee bezig. En dat is het dan. Ja, en als dat het is, dan blijft er dus ook niet heel veel meer over dan het hier en nu, hè? Want dan moet het ook hier gebeuren, als er niks meer is tussen hemel en aarde, als er geen bovennatuurlijke macht is, als er geen God is, ja, dan is het hier, en dan is het nu, en that's it. En zo werkt dat, en tel er dan ook nog eens bij op dat we in een wereld leven, waarin ons constant en voortdurend de hele dag door wordt verteld, je moet hebben, hebben, kopen, kopen. Want als je hebt en koopt, dan ben je gelukkig. En ga op deze vakantie, koop deze kleren, rijd deze auto en je wordt gelukkig. Op tv, internet, sociale media, je wordt ermee plat gegooid. Ja, en als je dat de hele dag hoort, dan denk je ook dat daar het geluk in te vinden is, hè? In dat soort dingen. Zo werkt dat. Ja, want als het maar vaak genoeg wordt herhaald, dan ga je het vanzelf geloven. En dat zie je. Wij zijn heel erg bezig ook met gelukkig zijn, überhaupt. En we hebben een leven waarin we ons helemaal niet meer druk hoeven maken over, nou, laat ik het zo zeggen, het echte overleven. He, gewoon eten, drinken, een dak boven je hoofd, dat je, nou, in de tijd van het jaar niet doodvriest van de kou omdat je verwarming hebt. En dat is allemaal helemaal geen issue meer voor ons. Dus ja, wat moet je dan met je leven? Dan heb je andere dingen nodig die het leven de moeite waard maken. En waar je gelukkig in wordt. En dat gaat dan in die dingen waar ik het nu over heb. En daar zijn we heel druk mee bezig. Want je moet gelukkig zijn. Dat is het allerbelangrijkste, hè, vandaag de dag. Je moet gelukkig zijn in je leven. En er zijn coaches en therapeuten, hele batterijen waar je terecht kan. Die met jou gaan spreken over hoe jij gelukkig kan worden. Hoe jij jezelf kan verwezenlijken. Hoe jij je passies kan ontdekken in je leven en kan navolgen. He, dat gebeurt. En we hebben bucketlists. He, dan schrijven we op wat we voor onze dood allemaal nog willen doen. En dan hebben we iets gedaan en dan vinken we dat af. En dan pakken we die lijst erbij en denken, kijk toch ons, er is gelukkig zijn. Kijk toch eens wat we allemaal hebben. Kijk toch eens wat we allemaal doen. Zo gaat dat. Dat is ons leven. En we nemen sabbatjaren, want we willen onze passies ontdekken. Wie we zijn en wat er in ons leven werkelijk belangrijk is. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want wat hebben wij het met elkaar druk met gelukkig zijn in dit leven. Gelukkig zijn hier op aarde. Want het moet hier ook gebeuren. Dat is het hoogste doel. En dus moeten we dit en moeten we dat. Je moet maar eens opletten hoeveel mensen er wel niet zijn die eigenlijk dit heel vervelend vinden. Dat ze maar moeten en moeten en moeten. Die druk die ze ervaren. Ik moet perfect zijn. Ik moet gelukkig zijn. Want anders heeft mijn leven geen zin. Anders heeft mijn leven geen waarde. Want dat is het gevolg, hè. Wij meten onze waarde in het leven. Hè, onze visie op het leven af aan deze maatstaf. Of we een beetje gelukkig kunnen zijn in dit aardse leven. En of we daar iets mee kunnen, daar iets van kunnen maken. Daar hangen we onze eigen waarde aan op. Let maar eens op hoeveel mensen bijvoorbeeld hun eigen waarde ophangen aan wat ze doen in hun leven. Hè, dat is wie ze zijn. Zie je ook, hè, als je met elkaar spreekt en je maakt kennis met elkaar. De eerste vraag is, wie ben je? De tweede vraag is, wat doe je? He, kennelijk is dat heel belangrijk voor wie wij zijn. He, je bent, arbeider, process operator, directeur, ondernemer, weet ik het. Dat is wie we zijn. Dat is waar we onze identiteit in vinden. Of misschien is het niet in werk, maar dan wel in hobby's. He, dat je een sportman bent. He, die mensen heb je ook. Dat zijn sportmannen, sportvrouwen en die definiëren zichzelf als sporter. He, wat ze daarin vinden, wat ze daarin beleven, wat ze daarin in meemaken, dat definieert ze hun als mens. Dat is wie ze zijn. Weer anderen vinden het in mensen om hen heen. Geliefden, kinderen, vrienden, van wie ze houden en voor wie ze kunnen zorgen. Dat definieert hun in wie ze zijn. Anderen weer in welvaart, in materialisme. En dat ze net even een grotere auto hebben dan de buren. En net het huis wat mooier hebben dan de mensen in de straat. En dan denken, nou, ik heb het voor elkaar hoor. Ik ben gelukkig. Moet je eens kijken hoe mooi ik het heb. En zo zie je allemaal van die voorbeelden waarin mensen hun geluk, hun eigen waarde vinden in hier, in nu, in het aardse. Dat is wie we zijn. En dat bepaalt ook de waarde van een leven. Of het nog de moeite waard is om geleefd te worden. Want ten diepste denk ik dat deze vraag bijvoorbeeld ook speelt in de discussie over een vrijwillig levenseinde. Hè? Een voltooid leven, wat zo af en toe eens opkomt. Die nou, vind ik een hele vervelende, verkeerde discussie, maar die komt steeds weer terug. En dat heeft hiermee te maken, hè, dat je zegt van ja, als je gezondheid het niet meer doet, en je kunt niet meer zo leven, groot en gelukkig in het aardse, is je leven dan nog wel de moeite waard? Of moet je er dan maar uitstappen? He, of denk aan prenatale screening. He, dat je als je zwanger bent, al in de buik voordat het kindje geboren is, allerlei tests kunt doen op afwijkingen. Op de ziekte van Down en weet ik het allemaal wat. He, dat is eigenlijk dezelfde vraag, zo zat ik te denken. He, als je bijvoorbeeld te horen krijgt, ons kindje heeft Down. Ja, dan is de vraag, is dat dan wel een waardig leven? Kan je dan wel gelukkig zijn? Kun je dan wel je leven hier ten volle leven? Heel veel mensen zeggen, nee, dat kan niet. En die gaan over tegenwoordig tot een abortus. Dat heeft met deze vraag te maken. En wat geeft het leven waarde? En wat zeggen wij met elkaar? Wat geeft het leven waarde? Hier gelukkig zijn. Hier. De dingen, de spullen, de dingen die je doet, de dingen die je denkt te zijn, de dingen die je hebt, dat is geluk. En daar zit ook de waarde van het leven in. En daar zit ook het fundament in je leven in. Dat is je vastigheid, daar heb je vertrouwen in. En dat is waar je op bouwt. Dat is wat er klinkt. Maar weet je, het gaat allemaal voorbij. Het is zo vluchtig als de wind. De Bijbel zegt het is ijdelheid. Het is najagen van leegte. Het is najagen van wind. En dat is werkelijk zo. Hoe trots je ook bent op wat je hebt en wie je bent. Al ben je een hoge geplaatste pief, heb je een succesvolle zaak. Al heb je een hobby dat je zegt, nou ik vind daar zoveel in. Geloof mij, er komt een eind aan. Op een gegeven moment gaat je zaak failliet. Of je wordt een leeftijd dat je zegt, nou dit gaat niet meer. He, of je wordt ontslagen van je baan. He, of je komt op een fase in je leven dat je zegt, zoals ik nu leef met deze hobby's, dat gaat gewoon simpelweg niet meer. Mijn gezondheid laat het niet meer toe, of weet ik het. Het gaat weg. Ook geliefden om je heen gaan weg. Hoe mooi het ook is om die te hebben. Hier in de zaal zitten genoeg mensen die het lijden kennen van hun grote partner die hen ontvallen is. Overleden. Weduwe, weduwnaar. He, of scheiding, ook dat komt voor, dat je partner er vandoor gaat. En ook dat is niet blijvend. En kinderen, nou, ik hoop echt, en daar weet ik ook wel voor, dat je niet hoeft te ervaren wat het is om een kind te verliezen. Want ja, ik kan het zelf ook niet voorstellen, ik heb het gelukkig ook niet, maar voor mij is dat wel het ergste wat je kan overkomen. Maar het gebeurt wel, ook in onze gemeente is het wel gebeurd. En zelfs als je ze niet verliest, ze gaan op een gegeven moment de deur weer uit, hè. Krijgen ze hun eigen leven, eigen gezin, eigen, ja. En dan moet je toch ook weer alleen verder. Nou, alles gaat voorbij. Niets is blijvend. Ook niet in jouw leven. En dan moet je ook nooit denken, je moet niet denken, nou dit is eeuwig. Niks is eeuwig. Niks hier op aarde. En zelfs als je dingen houdt tot aan je dood en je zou voor jezelf denken, nou dat heb ik dan toch maar mooi, dan nog heb je er uiteindelijk niks aan. Ik ken mensen die heel veel geld op de bank hadden. Die eigenlijk materieel nooit meer een zorg in de wereld hadden. Maar ze werden ziek, ze takelden af en ze gingen dood, net als ieder ander. En al dat geld dat ze hadden, hielp hun niets. En ze keken de leegte, want ze hadden niks anders dan dat in de ogen, toen dat kwam. En zo gaat het met alles, hè. Toen ik deze preek schreef, toen was Mies Bouwman net overleden. Nou, Mies Bouwman, dat was toch iemand. Daar keken miljoenen mensen naar, heel Nederland. Roem, succes. Nou, ik denk dat als je de jongere generatie zou vragen wie is Mies Bouwman, dat ze zouden zeggen... En ze is net zo overleden als ieder ander. Ook dat kon haar niet redden. En dan gaat het me niet om die mensen, het gaat me niet om Mies Bouwman, dat bedoel ik helemaal niet. Maar ik wil daarmee aantonen, niets is blijvend. En niets kan werkelijk redden. Niets kan werkelijk het fundament onder je leven zijn waar je op kan bouwen hier op aarde. Je houdt niets over. Ook niet in jouw leven, want je wordt alleen en met niets geboren. En je gaat alleen en met niets. Niets kan daarin voorzien. En nogmaals, daar kunnen mensen vandaag de dag niet mee omgaan. He, want wij geloven in niks meer. En ja, als iedereen in datzelfde schuitje zit en niemand heeft meer een antwoord, nou weet je wat we dan doen, dan hebben we het daar maar vooral niet over. En de dood wordt een beetje naar de rand van de samenleving gedrukt. En ziekte en pijn en lijden wordt een beetje naar de rand gedrukt. En nou ja, als we het allemaal maar negeren, dan is het er ook niet. Of we zijn heel stoer, die mensen ken je misschien ook wel. Die heel stoer zeggen, als ik dood ben, ben ik dood, maak het uit. Klaar.
Maar ja, dan komt er een keer dichtbij. En dan gaat er iemand heel dichtbij hem dood. He, of er gebeurt er iets in je eigen leven waardoor alles op zijn kop komt te staan. Ja, dan staat de leegte je wel aan. En dan heb je niets meer. Want alles wat je dacht te hebben, dat heeft dan geen waarde. Zo werkt dat. Leegte. En die leegte is overal om ons heen. Echt heel veel mensen hebben diep in hun hart deze leegte en ze laten het niet zien. Maar het zit er wel. Maar ja, dan kun je natuurlijk de vraag stellen. Wat kunnen wij daar als christenen tegenover stellen? Hè? Want wij zijn christenen. Wij zijn hier in deze gemeente. We hebben het woord van God geopend. We willen daaruit leren. Willen we leren wat God ons te zeggen heeft over dit, ook op dit punt. Dus wat kunnen wij daar tegenover stellen? Nou, Hebreeën 13 heeft daarin een hele waardevolle les. Want Hebreeën 13, daar bespreekt Paulus het lijden van Jezus aan het kruis. We zitten in de lijdenstijd, we zijn daar ook mee bezig. Nou, Paulus die bespreekt dat hier. En wat hij dan eigenlijk hier zegt, is dat er een verbinding zit tussen het lijden van Jezus aan het kruis en Grote Verzoendag. Een ritueel wat heel belangrijk is voor het Joodse volk. In vers 11 wordt dat genoemd. Daar staat letterlijk het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer. Wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. En de kadavers van het offerdier worden buiten het kamp verbrand. Dat staat in vers 11. En dat is een verwijzing naar Grote Verzoendag. Dat is een ritueel wat één keer in het jaar werd gedaan in het land. Kun je van lezen in Leviticus 16. En dan ging de hoge priester eerst een stier offeren voor zichzelf en zijn familie. Zodat hij heilig en rein was. En dan daarna werd er een bokje geofferd. En het bloed van dat bokje, dat nam de hoge priester mee de tempel in. Daarvoor de tabernakel, de tent, toen er nog geen tempel was. En dan sprenkelde hij in het allerheiligste deel van de tempel dat bloed. Om zo de zonde van het volk te vergeven. En het volk weer met God te verzoenen. Grote Verzoendag. Daar komt het van. En wat Paulus hier dus zegt, is eigenlijk heeft dat lijden van onze Heer daar alles mee te maken. Want de dieren die geofferd werden op Grote Verzoendag, die werden buiten het kamp verbrand. En dat was bewust, want die waren gebruikt voor de zonde van het volk. Die waren zondig en onheilig en onrein en die hoorden niet meer bij dat volk. Dus die werden buiten het kamp verbrand en degene die dat ook moest doen, die moest voordat hij het kamp weer inging zichzelf ook helemaal wassen en zijn kleren wassen en zo. Zodat hij die verontreiniging niet meenam. En wat Paulus hier zegt is eigenlijk van met Jezus is het precies zo gegaan. In vers 12 staat letterlijk daarom heeft ook Jezus om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. En dus Jezus heeft het offer gebracht om ons met God te verzoenen. Eens en voor altijd door onze zonde op zich te nemen. En hij is buiten de gemeenschap van geloof, het volk, God geweest. In de Godverlatenheid, aan het kruis zei hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Buiten het kamp, voor ons. Dat is wat Paulus zegt. Voor ons heeft Jezus dat overgehaald. En omdat wij in hem geloven, hebben wij een nieuw leven. Zijn onze zonden weggedaan, zijn wij verzoend met God. Omdat hij die Godverlatenheid ondergaan wilde, zijn wij andere mensen geworden. Hebben wij uitzicht, hoop, vergeving, een nieuwe kans en noem het maar op. Dat is de verbinding die Paulus hier legt. En ik hoop dat dat een beetje te volgen is. Want Paulus doet vervolgens nog iets in dit stuk. En dat is een verbinding leggen van daaruit met ons. Wat hij eigenlijk zegt is van, Jezus lijden op deze manier is ook een les voor ons die achter Jezus aan willen in ons leven. En in vers 10 zegt hij, wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen, niet mogen eten. Nou, dat is een beetje misschien moeilijk om te begrijpen, maar het zij, wat daar genoemd wordt, dat zijn de priesters. Dat zijn de priesters, de Levitische priesters van het verbond. Die in de tempel hun dienst deden. Die hadden de gewoonte, dat staat ook in de Bijbel, dat ze van het vlees dat daar geofferd werd ook mochten eten. Daar leefden ze van, dat was hun levensonderhoud.
En wat Paulus hier zegt, maar die priesters kunnen geen deel krijgen aan het altaar en het offer van Jezus. Omdat ze niet in Jezus geloven. Omdat ze hem niet hebben willen aannemen als de Messias. Omdat ze niet hebben wat wij hebben. Daar kunnen ze niet van eten, symbolisch. Dat is wat hier staat. Eigenlijk zegt Paulus, wij zijn dus helemaal anders geworden. Wij zijn helemaal anders dan de mensen die Jezus niet kennen. We hebben een ander fundament. We hebben een andere manier van kijken naar de dingen. We hebben een andere manier van geloven. En als je Jezus niet kent als Heer en Verlosser, dan kun je daar geen deel aan krijgen. Dan kan je daar niet in meedoen. Dan kan je daar symbolisch niet van eten. Dan kan je niet aan deelnemen. En dat geldt dan voor die priesters toen. Maar dat geldt ook voor de wereld buiten ons die God niet kent. En die niet in Jezus wil geloven. Zij hebben geen deel aan wat wij hebben. Dat is wat Paulus hier zegt. En daarom roept hij ons ook op, hier in vers 13, om het kamp te verlaten, de wereld dus te verlaten, en ons bij Jezus te voegen en te delen in zijn vernedering. Dus, ga de wereld uit, die anders is dan jij bent, en voeg je bij Jezus, neem je kruis op, volg hem in je leven, en leef achter de Heer aan voor hem. Ga dus, terugkomend op het begin van deze preek, niet mee met de wereld. Ook daarin niet. Denk niet dat het geluk hier te vinden is. Laat je niet verleiden door reclame dat je denkt, als ik nou dat koop of dat heb of zo ben of er zo uitzie, dan ben ik gelukkig. Maar voeg je bij Jezus. Zoek niet je eigen geluk. Zoek niet je eigen verlossing. Leef niet alsof dit alles om ons heen het is. Maar ga naar Jezus. Verlaat het kamp en voeg je bij de Heer. En daarom, en dat vind ik vers 14 vind ik ook zo mooi. En daar staat het zo duidelijk. Want onze stad is niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Het is niet hier, het is daar. En het komt eraan. En dat is de sleutel. Dat is de sleutel voor waar we het over hebben. Wij zijn niet van deze wereld. Wij hebben Jezus. En zij die Jezus niet kennen, zullen dat niet kunnen begrijpen. Ze kunnen daar niet deel aan krijgen. En ze zullen het ook niet snappen, tenzij ze hun hart voor de Heer openzetten en daardoor aangeraakt worden. Maar wij hebben de Heer. En in hem is alles anders. In hem zijn we nieuwe mensen. In hem hebben wij uitzicht, hebben wij hoop. En dat kennen zij niet. De stad die komt, het hemels Jeruzalem, als Jezus terugkomt. Ja, daar hebben ongelovigen helemaal niks mee. Maar wij wel. Wij hebben een eeuwige toekomst, lieve broeder, lieve zuster. Een toekomst waar geen pijn is en geen rouw en geen verdriet. Wij zijn voor altijd van en bij de Heer. Dat is wat hier beloofd wordt. En het leven hier, ja oké, dat is soms mooi. Daar mag je van genieten. En het is soms niet mooi. Daar mag je er verdriet om hebben. Dat hoort er allemaal bij. Maar het bepaalt niet wie jij bent. Het is niet bepalend voor waar je naartoe gaat. Het is niet het fundament onder je leven. Of het nou goed gaat of niet, of je nou worstelt of niet. Wij hebben iets groters. Wij hebben iets mooiers. Wij hebben iets beters. En dat is Jezus Christus en de hoop die wij in hem hebben. Hij heeft gezegd, ik zal je niet vergeten. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. En ik kom terug en ik verlos ook jou. Wij hebben de eeuwigheid. En wat is dan 60, 70, 80, misschien 90 jaar hier? Wij hebben de eeuwigheid. En dat wil ik meegeven. Hè? Je bent geroepen om uit de gemeenschap van het tijdelijke te treden. En bij God je te voegen op weg naar de eeuwigheid. Te beseffen dat alles anders is geworden. Door het offer van Jezus. En dat betekent dat het goed is met je leven. Of het nou goed gaat of niet. Of je nou gezondheid hebt en geluk en voorspoed in je werk. Of niet. Maakt niet uit. Want dat bepaalt niet ons diepste levensgeluk. Het bepaalt niet onze bestemming. Want wij hebben Christus, hij heeft ons bevrijd. En wij zien uit naar het hemels Jeruzalem. En daar mag je op hopen. Daar mag je naar uitzien. Wat er hier ook gebeurt. Dat is komende. En elke dag komt de komst van de Heer Jezus. En de komst van dat rijk dichterbij. Elke dag weer. En daar mogen we dan ook mee bezig zijn. Daar mogen we ons op richten. We gaan zometeen zingen. Niets is hier blijvend. Dat zegt het precies, hè? Al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En zo is het. Dus treed buiten het kamp. Laat de wereld achter je. Geloof in de hoop van de Heer. Sta op je verlossing en richt je op de dingen die eeuwig zijn. Want in de Heer is er hoop en uitzicht. Ook in jouw situatie. Ook waar jij doorheen gaat. Of het nou goed is of slecht. Er is zoveel meer. Want wij zien uit naar de stad die komt. Wij zien uit naar de verlossing. Wij zien uit naar de hoop. Dat God bij ons is. En de tranen uit onze ogen zal wissen. Dat zal gebeuren. God heeft het beloofd. De Heer zij geloofd en geprezen. Amen. Wij gaan samen zingen. Grijp toch de kansen. Grijp de kansen die God heeft gegeven. Want u bent maar kort hier. En de tijd vliegt voorbij. Wat blijft er dan over aan het eind van dit leven? Werken der liefde. Ver weg en dichtbij. Want niets is hier blijvend. Alles hoe mooi ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan.
Thank you.
Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus, Heilige Geest van God, wij komen bij u, Heer. En dat doen we in de wetenschap dat we u zo nodig hebben. En dat we het zonder u absoluut niet kunnen. Want wij leven in een wereld, Heer, waar ons steeds en voortdurend wordt voorgehouden, wees gelukkig hier. Werk daaraan, dat is je plicht, dat is je opdracht. En als je hier niet gelukkig bent, wat heeft je leven dan nog voor waarde? En dan zien we om ons heen mensen die zich daar volledig instorten, Heer. In welvaart en voorspoed en materialisme, in seksualiteit, in geluk in de liefde, in mensen om je heen, in je werk, in je hobby's. En noem het maar op, dat moet het dan zijn. Maar wij weten als geen ander, Heer, dat hebben we ook weer gehoord, niets hier blijvend is. En dat je natuurlijk daarvan mag genieten en plezier daarin mag hebben, dat is ook het punt niet. Hey, u hebt geen woord gegeven waarin staat, dat mag allemaal niet. We hoeven niet boeddhistisch ons te onthechten van alles of zo. Maar we mogen wel weten, er is meer. Niets is hier blijvend. En misschien zijn hier wel mensen, Heer, die zich toch een beetje daarin hebben verloren de laatste tijd. Dat ze voor zichzelf moeten zeggen, ja, ik ben veel te veel bezig geweest met het hier en nu. Met mijn eigen gezondheid, met mensen om me heen, met materialisme, met mijn carrière. En dat is allemaal ten koste gegaan van u. Heer, dan beleiden wij dat samen met hem mee, want het gebeurt in ieders leven. Heer, vergeef ons als wij ons met de verkeerde dingen bezighouden. Help ons allemaal, iedere keer weer, om het kamp te verlaten. En ons bij u te voegen en te blijven beseffen, Heer, dat er maar één ding is wat blijvend is en dat bent u. En dat in u wij zoveel hebben. Genade, vergeving, een nieuwe kans. Een nieuw leven. En een eeuwige hoop en een eeuwig uitzicht. Want u komt terug. Dat hebt u beloofd. Dat zult u doen. En die stad waarover in Hebreeën 13 gesproken wordt, die is voor ons. En die komt naar hier. En dan zult u bij ons wonen. Bij ons zijn. Dan zult u de tranen uit onze ogen wissen. En dan maakt u alle dingen nieuw. En geen dood, geen rouw, geen pijn, geen ziekte. Alles is voorbij. Want niets is hier blijvend. Gelukkig ook daarin. En wij prijzen uw naam daarvoor, maar wij bidden u voor elkaar. Geef dat een ieder van ons hier dat als belangrijkste in het leven mag hebben. Het fundament. Daar kracht uit mag putten, daar hoop uit mag putten, daar troost uit mag putten. Want dat geeft dit leven waarde. Wat er ook gebeurt, waar je ook doorheen gaat, hoe je ook bent. In u zijn wij waardevol. In u is er hoop. In u is er leven. In u is verlossing. Dank u wel, Heer Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan de dienst afsluiten. En dat doen we zoals we gewend zijn. Ik spreek zo meteen de zegen uit. En daarna zingen we nog een lied. En dat is het lied. Er is een stad met gouden straten. Nooit meer rouw, nooit meer pijn. Daar kijken we naar uit. En dat is alleen door Jezus. En daar sluiten we dan mee af. Maar eerst wil ik jullie vragen om te gaan staan voor de zegen. Ontvang de zegen van de Heer. Weet, kinderen van God, dat Gods liefde er voor jou is. Altijd is geweest, altijd zal blijven. Weet dat de genade van onze Heer Jezus Christus jou heeft gekocht en betaald. Jou anders heeft gemaakt dan al die anderen die God niet kennen. En dat je een nieuw mens bent met hoop en uitzicht. En weet dat de Heilige Geest in jouw hart is. Dat die God met jou is. Dat hij voor jou pleit, dat hij naast je staat en je helpt om te groeien in geloof. Dat je kortom nooit alleen bent, niet hier. Niet in de toekomst, niet als het einde van het leven daar is. Dat we mogen uitzien in hoop naar de eeuwigheid bij onze Vader. Amen.